Naar Psalm 57 gaan wij vanavond. Opnieuw een psalm van David en opnieuw geschreven naar aanleiding van een gebeurtenis, een episode wellicht uit het leven van David. Dat staat er ook bij, dat was als hij voor Sauls aangezicht vlood in de spelonk. In het midden latende welke spelonk dat dan eigenlijk was. Staat er in uw Bijbel ook bij, 1 Samuel 22. Nou ja, dat zal wel, want daar waren we gebleven. Vorige keer namelijk. Want toen waren we in 1 Samuel 21 het laatste gedeelte. Namelijk toen, even kijken wat er staat in Psalm 56 vers 1. Als de Filistijnen hem gegrepen hadden te Gat. En toen hij zich aanstelde als een razende staat er. Maar dat waren de laatste woorden van 1 Samuel 21, waarna David vandaar ging, staat er. Dat is dan inmiddels 1 Samuel 22 vers 1, gewoon het volgende vers. Toen ging David vandaar, van Gat, van die Filistijnen, en ontkwam in de spelonk van Adullam, in de spelonk al waar hij ontkwam, en waar hij nog steeds op de vlucht was, uiteraard voor Saul. En zijn broeders hoorden het, staat er, en het ganse huis zijn vaders, en kwamen derwaarts tot hem af. Zijn broeders en het ganse huis zijn vaders, die vind je de koninklijke familie van Juda, verzameld in een spelonk. En tot hem vergaderde bovendien, vers 2, alle man die benauwd was, en alle man die een schuldeiser had, onder benauwd zijn te verstaan, die verdrukt werd en zo, u weet dat, hè. De dag der benauwdheid van Jacob en de tijd der benauwdheid, hoedanig er niet is geweest en ook niet meer zijn zal. Hè? Tot hem vergaderde alle man die benauwd was en alle man die een schuldeiser had en alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. En hij werd tot overste over hem, zodat bij hem waren omtrent 400 mannen. Ze worden daar verzameld in Adullam. Dat is in ieder geval in het gebied van Juda, volgens Jozua 15 vers 35. Van Juda, van Davids eigen stam, dat wel. Maar het wordt geacht in de woestijn van Judea te zijn. En inderdaad, Adullam ligt tegen de grens, of aan de grens van het gebied der Filistijnen. David vlucht naar de rand van het land, om zo te zeggen. En als hij voor de Filistijnen moet vluchten, kan hij altijd nog Juda intrekken. Als hij voor Juda of Saul moet vluchten, kan hij altijd nog naar de Filistijnen gaan. En dat is wat hij later ook inderdaad weer deed. Hè? Het is bovendien vlak in de buurt van Bethlehem, kilometer of 10. En Adullam, ja, ik lees hem als Ad-Olam. En dat betekent zoiets als voor eeuwig. Niet alleen omdat Olam het gewone woord is voor eeuw of voor eeuwigheid, maar omdat Ad het gewone woord is voor altoos. En als je die bij elkaar hebt, heb je dus gewoon de volle uitdrukking eeuwiglijk en altoos. Eigenlijk andersom dan hier. Altoos en eeuwig. Dat zijn twee synoniemen eigenlijk die hier in elkaar geschoven zijn. Grammaticaal klopt het niet, zijn geen twee woorden tegen elkaar aan, dan klopt het ook niet. Maar als je zo moet lezen, dan krijg je iets als de gerechtigheid van het volk. Dat staat in de handboeken dan. Am, dat is het volk, en dat Adul, ja, daar maken ze van gerechtigheid of zoiets van het volk. Of ze maken ervan een getuigenis voor het volk. Want Ad met een andere schrijfwijze wordt dan weer getuigenis. En maar ja, daar kan je niks mee met die vertalingen. De meest voor de hand liggende lijkt mij gewoon te zijn Ad Olam. Dat wil zeggen eeuwelijk en altoos. Want waar we het over hebben is natuurlijk toch gewoon over de schuilplaats des Allerhoogsten. Een schuilplaats voor David. Een schuilplaats dus overdrachtelijk gesproken voor de zoon van David. Onder het motto nog steeds wie in de schuilplaats des Allerhoogsten gezeten is, zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Het woord schaduw krijgen we trouwens ook vermeld hier in Psalm 57. meteen. Maar goed, daar hebben we het nou even niet over. Het gaat erom dat die spelonk in Adullam inderdaad de uitbeelding is van een schuilplaats die men heeft bij David, dat wil zeggen bij de zoon van David, bij de Heer Jezus Christus. Daar komt het op neer. En het lijkt mij zeer voor de hand te liggen dat dit gezelschap van wat onaangepast volk, zal ik maar zeggen, dat dat de uitbeelding is van ons, hè? Niet dan? Ja, of moeten we het meteen over hebben dat wij als gelovigen in de wereld per definitie reden hebben om benauwd te zijn? Bovendien schijnen wij een schuld te hebben. Ik weet niet of u zich dat bewust bent, ik wel. Men vindt altijd van ons dat we ons terugtrekken uit de samenleving. Dat we te weinig verantwoordelijkheid op ons nemen. Ik weet wel, er zijn christenen die je dat niet kunt verwijten. Zeg ik dat nou niet netjes, broeder? Kun je dat niet verwijten in elk geval? Maar mij waarschijnlijk wel. En misschien meerdere van ons, ik zou het niet weten. En alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. Nou, onze broeder gaf net een inleiding over de situatie zoals hij die dan in de wereld ziet. Nou, dat is niet best. En niet maken wij ons daar zorgen over, want dat heeft geen enkele zin. Wij zijn er bedroefd over. Het is erg. Een wereld die in duisternis is. Het schepsel, de schepping die de schepper niet kent en zich daar zelfs boven stelt. Je kunt je er boos om maken, maar dat heeft natuurlijk helemaal geen zin. Maar het is een verdrietige aangelegenheid. En zij weten, die wereld weet, dat wij daarin niet thuis horen. En per definitie gelovigen worden als minderheid en afwijkend worden vervolgd. Dat is de norm. En daarna danken wij onze Heer op onze blote knieën. En ik zeg het wat losjes, maar ik meen het wel, voor de volle 100%, dat wij er niet al te veel last van hebben, tot op heden. Vooralsnog. Je moet het snel zeggen, want het kan me zo veranderen. Maar ja, echt wel. Dus de Bijbelse situatie. De Heer zei het tot zijn discipelen, we kunnen er beter maar niks aan afdoen. En ons bovendien op de hoogte stellen van de geschiedenis dan. Dan komt u er vanzelf wel achter. Hè? De wereld zal u haten. Als je van de wereld was, zei de Heer, dan zal de wereld het zijne lief hebben. Maar gij zijt niet van de wereld. En dus zal de wereld u haten. En ze zullen u vervolgen. Ze hebben ook mij vervolgd. Ze zullen u vervolgen. Enzovoorts. Daar gaat het dus om. En zo'n verzameling volk vind je hier bij elkaar. In 1 Samuel 22 vers 2, in de periode dat David allang tot koning gezalfd is, maar waar het volk vasthoudt aan Saul, dat wil zeggen niet David als koning erkent, maar Saul als koning erkent. En dat is de situatie tot in onze dagen. De Heer Jezus Christus, de zoon van David, is van Gods wegen allang tot koning gezalfd, maar het volk loopt achter Saul aan, dat wil zeggen achter de wet. Maar ja, u ziet hoe het hier gaat. Je kon je gewoon aan Saul onttrekken. En zeggen, dag. En dan ga je naar de woestijn, naar de heide wil ik zeggen. Wilde ik zeggen, naar een hutje op de hei heet dat. Daar hebben wij het woord heiden trouwens aan te danken. Want een heiden in de Bijbel is iemand die niet hoort bij het Joodse volk en dus buiten de Joodse gemeenschap staat. En de vertalers moesten er een woord voor bedenken en die gebruiken het woord heiden. En etymologisch betekent gewoon een heidebewoner, hè? U weet wel, een Drent. Een Drent. Een heidebewoner. Later werd het veel koloniale, hè? Ja, het is lang genoeg geleden dat je het nou mag zeggen, mag ik hopen. Toen maar. In ieder geval in Oldenbroek kan dat nog net. Tot hem vergaderde allemaal die benauwd was, allemaal die in schuld eisen, dat allemaal wiens ziel bitterlijk bedroefd was. En hij werd tot overste over hem, zodat bij hem waren omtrent 400 mannen. De eerste toepassing van die geschiedenis is dat het gaat over de gemeente, Christus en de gemeente in onze dagen, geplaatst buiten de legerplaats. En op de vlucht. En schuilend in Spelonk. In een berg, onder het motto bergen valt op ons in de zin van overdek ons en zoiets. Bekend Bijbels beeld. Het neemt niet weg dat wat losser van de directe context hier dezezelfde situatie uitdrukking geeft aan het gelovig overblijfsel, in elk geval van Juda, maar uiteindelijk van Israël, een gelovig overblijfsel van Israël dat in de toekomst verzameld zal worden voordat de Heer definitief zijn koninkrijk zal gevestigd hebben. Ik weet dat het moeilijk is, maar ik moet het toch juist daarom steeds maar weer opnieuw vertellen. Het hele punt is dat eigenlijk op een of andere wijze deze dingen van toepassing zijn gewoon in de normale gang van de Bijbelse historie op een gelovig overblijfsel. Straks de Messias zou komen, hij zou. Ik praat vanuit de oud-testamentische tijd, hè. Samenvattend. De Messias zou komen, die zou weliswaar eerst lijden, vanwege het lijden dat op de Christus komen zou, maar daarna zou hij verheerlijkt worden. En dan is het een kwestie van tijd, een tijd namelijk waarin hij dan zijn koninkrijk op aarde zou moeten vestigen. En dat begint uiteraard officieel bij de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. En dan slaan we heel onze tegenwoordige bedeling over, want die heeft met de aardse gang van zaken eigenlijk niks van doen. In zekere opzicht althans, helemaal niks. Daar is de Messias dan. Daarna wordt het evangelie gepredikt. En de bedoeling is dat het evangelie gepredikt wordt opdat mensen, de mensheid, de mensen, eerst Israël, zich zouden onderwerpen aan deze koning, zouden komen tot geloof in deze Jezus als de Messias na zijn opstanding, jazeker wel. En dan zou dat koninkrijk hier op aarde gevestigd worden na verloop van tijd. En in die tijd, ja, in die tijd, volgens de profetieën heb je dan van doen met een vijandige wereld. En in die tijd begint de Heer zijn volgelingen dus te verzamelen, die door een in het algemeen volstrekt ongelovige wereld verworpen worden, verdrukt worden, vervolgd worden. Een wereld bovendien waarin de koning van Babel dan wel de koning van Tyrus, of zullen we zeggen de duivel zelf, of die hoorn die komen zou uit Daniel, dat kan ook nog. Die figuren zouden de macht uitoefenen, in elk geval in Jeruzalem en in de wijde omgeving. Dus voor het koninkrijk van de Christus is nog geen plaats. Het zal nog gebouwd moeten worden. Vandaar dat de Heer tegen zijn discipelen zegt, tegen Petrus met name. Hij zegt, je hebt toch wel een zwaard bij je? En toen, ik geloof dat hij toen zei, hier heb ik er twee. En toen zei de Heer, oh, dat is, dan is het goed. Of zoiets. Meent niet dat ik gekomen ben om de vrede te brengen. Maar ik ben gekomen om het zwaard te brengen. Oorlog. En dat gaat ook gebeuren. Dat gaat ook inderdaad gebeuren. Alleen, het gebeurt pas na de opname van de gemeente allemaal, hè, dit soort zaken. Maar diezelfde profetieën die van toepassing zijn op de dagen waarin dat koninkrijk nog op aarde gepredikt wordt, alvorens het definitief gevestigd wordt met een troon in een herbouwd Jeruzalem, zo rond het begin van de 1000 jaren, zal ik maar zeggen. Die profetieën die dus gaan, ik zal het nou iets nauwkeuriger, de profetieën die gaan over, laten we zeggen, de 70ste week van Daniel, maar in ieder geval over de tijd die daarop volgt tot het begin van de 1000 jaren. Dat is de tijd immers waarin de ene kant de antichrist, zal ik maar zeggen, regeert, en aan de andere kant het evangelie gepredikt wordt. En het koninkrijk van Christus gebouwd wordt, beginnend in Jeruzalem. De profetieën die daarover gaan, die worden in de Bijbel zelf, in het Nieuwe Testament, van toepassing gebracht. Ook, dus ook, op de dagen waarin wij leven. Nou ja, dan ben je bij die bekende problematiek. Gaan die profetieën nou over Israël? Of zijn ze van toepassing op de gemeente? Op de kerk heet dat dan, hè, meestal. En het antwoord is allebei. Vanuit het Oude Testament tonen we aan dat het gaat over Israël en de volkeren. En vanuit het Nieuwe Testament tonen we aan dat het wis en waarachtig wel gaat over de gemeente. Nou, zo staan de verbondstheoloog en de dispensationalisten tegenover elkaar. Is Israël de kerk dan hetzelfde of is het niet hetzelfde? Hetgeen geen goede vraag is, overigens. En daar ligt het probleem. Je krijgt er dus ook nooit een goed antwoord op. Het is altijd onbevredigend. Het is maar toeval, denk ik, wat iemand dan kiest, hè? Hoe het zal zijn. Je kunt aantonen dat die profetieën op onze dagen van toepassing zijn, want het wordt uitgebreid en systematisch in het Nieuwe Testament geleerd. Maar je kunt ook aantonen dat ze op Israël van toepassing zijn, want het wordt uitgebreid en systematisch geleerd in het Oude Testament. In die profetieën zelf namelijk. Het hele punt is, het is allebei waar. En dat is precies de manier waarop gemeentelijke waarheid, waarheid van Gods werk in onze dagen, in het Oude Testament verborgen is, of wat. Nou ja, de manier, zei ik, het is één van de manieren. Er zijn er meer. Symboliek is een goede tweede, denk ik. Of misschien is dat wel de eerste. Maar in ieder geval, in deze profetieën vind je die dubbele toepassing. En het is heel gemakkelijk aan te tonen dat dat zo is. Ga ik nou niet doen, want dan ben ik ver buiten Psalm, wat was het, buiten Psalm 57, ja. Uiteraard. Maar u zou moeten begrijpen dat de situatie van David en dat gezelschap in Adullam weliswaar zeker van toepassing is op onze dagen, maar neem niet weg dat het van toepassing is in de toekomst ook. En ook dan is het niet letterlijk in Adullam. Waar dan wel? Psalm 57. In Sela. Staat er niet voor niks twee keer tussen. In Petra dus. Petra zelf, de stad, de oude stad, wat men nu Petra noemt in ieder geval, wordt beschouwd als, eigenlijk als één grote spelonk. Nou ja, het bestaat natuurlijk uit duizenden. Ik durf nooit een aantal te noemen, want het lijkt me zo groot. Maar ik heb het ook maar uit de boeken. Maar duizenden spelonken, grotten, voor een deel door mensenhanden uitgehouden, voor een belangrijk deel ook niet. En van oudsher bewoond geweest, als hoofdstad van Esau, van Edom. Maar goed, daar hoef ik het nou verder allemaal niet over te hebben, geloof ik. Maar het ligt voor de hand inderdaad dat die situatie in Adullam daar in het klein een uitbeelding van is, hè, van hoe dat in de toekomst zal gaan. Dan komt de Heer namelijk, hij maakt zich bekend als de opgewekte. Let even op, daar komt hij. Wij hadden gedacht, ik zeg dat wel vaker, wij hadden gedacht dat het misschien toch een goed plan was vanwege de PR en de publiciteit in het algemeen en ter bevordering van de evangelisatie, dat de Heer Jezus meteen na zijn opstanding, liefst een uur daarna, dan, nou ja goed, kon hij zich nog even voorbereiden, maar liefst een uur daarna, met groot vertoon, ik bedoel in grote heerlijkheid, zou zijn verschenen, nou ja, in ieder geval op het Tempelplein. Dat is het ontmoetingspunt. Hè? Wat de markt is in Athene, zal ik maar zeggen, dat is het Tempelplein in Jeruzalem. Waar hij predikte, waar iedereen altijd verzameld werd, enzovoorts. Toch? Hij had zich daar wel even kunnen vertonen, vinden wij. Dat heeft hij echter niet gedaan. Hij werd gepredikt sindsdien. En voor zover Paulus dat ooit van plan geweest zou zijn, hij heeft de kans niet eens gekregen. Nou ja, hij kreeg de kans om het alsnog te doen op het Tempelplein. Maar die kans kreeg hij van de Romeinen, dat weet u nog, hè? Nadat hij eerst gevangen genomen was door de Joden en de Romeinen hem bevrijd hadden van de Joden, om zo te zeggen, kreeg hij de kans om bovenaan de trap, boven het Tempelplein, met de Joden onder zich en de hele tempel onder zich. Zie je het plaatje voor je? De symboliek erachter. Vanaf de burcht, de ingang van de burcht aan Antonia heet dat, geloof ik. En vanaf die burcht sprak hij de Joden toe. In het Hebreeuws. Onder bescherming van de Romeinen. Daar had je Paulus, de Romein, die de Joden toesprak vanaf bovenaf. Ja. Maar dit is de plaats waar het zou moeten gebeuren. Maar de Heer Jezus deed dat niet. Integendeel, bij de eerste ontmoeting zei hij meteen, zelfs de eerste ontmoeting met die vrouw en al na zijn opstanding, zei al dat ze, je moet die discipelen waarschuwen en ze moeten allemaal gaan naar Galilea, daar zal ik me aan hen openbaren. Wat vreemd genoeg was, want de avond van diezelfde dag waren ze heus allemaal nog in Jeruzalem en verscheen de Heer aan hen in de opperzaal in Jeruzalem, weet u nog? Niettemin is hij aan hen verschenen in Galilea. Maar begrijpt u wat ik nog probeer te vertellen? De hele situatie werd verplaatst. Jeruzalem kwam er niet meer aan te pas. En in plaats van dat de Heer zich openbaarde in Jeruzalem en dus aan het Joodse volk, verborg hij zich van hen. Maar het punt is gewoon dat de geschiedenis dus alsnog verder zal gaan in de toekomst, wanneer de Heer alsnog aan het Joodse volk zal verschijnen. En dat is niet eens op het Tempelplein, maar er tegenover, op de Olijfberg, buiten Jeruzalem. En nu ik hier toch sta en het toch de laatste avond van het seizoen is, zeg ik maar voortvarend, dat als u mij nou zou gevraagd hebben, dan zou ik gezegd hebben, ja, de Heer verschijnt weliswaar op de Olijfberg, maar dat is de gelegenheid waarbij, voor zover gelovigen zijn in Jeruzalem, zij de stad uit zouden vluchten door de Olijfberg, de weg naar beneden, naar het Jordaandal en dan rechtsaf en dan zo naar Sela, Petra toe enzovoort. Waarna ik verwacht dat de Heer exact 30 dagen later, nee, dat is 1290 dagen na het midden van de 70ste week. Ja. Exact 30 dagen later dat de Heer zal verschijnen aan dat gelovige overblijfsel in Petra, op de berg die voor Petra ligt, niet de berg voor Jeruzalem, de berg die voor Petra ligt, dat is namelijk de Hor, de berg Hor. De berg Hor. De ingedachte, ja, dan kijk je recht op dat ding daar, die foto daar, ja, rechtsachter. Dat wil zeggen, vanaf de berg Hor, Jebel Harun, kijk je naar waar Petra ligt. Van Petra zelf zie je niks. Maar dat gebouw daar, Eldeer, is het hoogste gebouw van in Petra. Hoogst gelegen bedoel ik. Het is hoogst gelegen. Je moet een berg opklauteren om er te komen. Heel gedoe. Ik heb me gekend die zei dat ik geweten dat het zo zwaar was, zou ik het nooit gedaan hebben. Maar... En anderen zeiden, ja, nou, laat maar zitten. Maar die zie je, en die zie je dan vanaf de berg, kijk, zie je dat gebouw, alleen de bovenste helft. Kan je net zien. Over een andere heuvels heen, enzovoort. En als je het niet weet, zie je het nog niet. En omdat er niks aangegeven staat of zo, ziet niemand het ooit. Je moet het weten, anders zie je het niet. Maar je kijkt recht daarop. En ik verwacht dat de Heer op de berg Hor zal verschijnen. En dat hij rechte blik zal hebben op dat gebouw daar. En dat gebouw heet niet voor niks Eldeer, namelijk de tempel. De oude tempel van Petra namelijk. En die is ongetwijfeld, dat kan je missen, specifiek zo en daar en onder die hoek gebouwd, dat het recht uitzicht geeft op die berg Hor. Daar is een verwantschap tussen, dat kan je missen, dat kun je zo zien. Dat zo is, dat moet bewust zo gebouwd zijn. Want het is niet makkelijk, de meeste bezoekers van Petra komen daar ook nooit bij de ding, want het is buiten het gewone gebied en het is een zware gang als je naar boven wil, dus er komt nooit iemand. U weet wel, je gaat dus morgens Petra in en tegen de avond weer uit. En als je dat dan nog wil bezoeken, dan zie je dus van de rest van Petra weer niks. Dus een beetje toerist komt daar niet, hè. De eerste keer dat ik kwam, waren we er 3 dagen, weet je nog, Anneke? En toen vroeg die gids allemaal ons, wat moeten jullie in vredesnaam 3 dagen in Petra? Want ze doen het normaal in 1 dag. Nou, dan zie je dat dus niet. En de berg Hor zie je dan sowieso niet. Maar die berg Hor is van belang, omdat in de geschiedenis, dat op die berg Aaron stierf. Het laatste wat hij deed, was die berg oplopen. Met zijn zoon, Eleazar. En bovenop de berg stierf Aaron, vandaar dat er nu een moskeetje staat. Bij wijze van spreken een grafmonument. Hij moet er ergens begraven zijn, ooit. Maar op die berg deed Eleazar, de zoon van Aaron, de klederen van Aaron aan. En vanaf de berg daalde Eleazar af naar het volk en werd voorgesteld als de tweede, de nieuwe, hoge priester. En dus als type van de hoge priester van het Tweede Verbond, namelijk van het Nieuwe Verbond, en dus als type van Christus, de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Vandaar dat alle Eliazars, Eliezers en Elazaren en hoe ze maar heten, en Lazarussen in de Bijbel, want Lazarus is de Griekse vorm van Eliazar, een beeld zijn van Christus, de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek en van het Nieuwe Verbond. Vandaar dat je in het Nieuwe Testament twee Lazarussen tegenkomt, en bij beide is de vraag, zullen ze opstaan? Nou ja, één echte en één in de gelijkenis. Het is de enige keer trouwens dat iemand in een gelijkenis een naam draagt. Het is niet voor niks, het speelt een rol in de betekenissen van. Hè? Zou die opstaan? Stuur toch Lazarus terug om mijn broeders te waarschuwen. En dan wordt er gezegd, ja, maar ook als dat gebeurt, zullen die broeders toch niet geloven. En daar houdt het verhaal op. Waarna de vraag is, en is Lazarus nog opgestaan? En het antwoord is, ja, hij is opgestaan, maar zijn broeders wilden niet geloven. Hè? Dat is het verhaal, hè? Kortheidshalve. Maar ik verwacht inderdaad, maar ik heb niet gezegd waarom ik dat allemaal verwacht. Maar ik verwacht dat de Heer daar pas op de berg Hor aan hen zal verschijnen. Wanneer men geraakt is tot 1290 dagen, met dank aan Daniel 12. Een week dus na de verschijning van de Heer op de Olijfberg. En dat ze dan vragen, wat zijn toch deze littekenen in uw handen en dat soort dingen. Dan, dat het dan gelegenheid is om te vragen, wie bent u eigenlijk? En waar komen die littekenen vandaan? En dan blijkt hij dus te zijn Jezus van Nazareth. Jezus de Nazarener, Jezus gij zonen Davids. En van daaruit dan moet dan dat koninkrijk gebouwd worden. En zoals in het verleden Israël zou trekken door Edom onderweg naar, laten we zeggen, naar Canaan, zo zal men in de toekomst trekken van Edom, van Petra dus, naar Canaan, met de heren voorop, de heren in hun spits, staat er in Micha, en zullen ze optrekken naar waar eens Jeruzalem lag. En als u mij vraagt, is dat weer 45 dagen later. Want gelukzalig is hij, die komt tot 1335 dagen na het midden van de 70ste week van Daniel. Ik zeg het wat laconiek, maar ik weet het ook niet met 100% zekerheid. Maar er zijn voldoende, wat mij betreft, voldoende Bijbelse argumenten voor. Die gebeurtenissen moeten nou eenmaal plaatsvinden. En dus er worden data voor genoemd, ja, in de profetieën. Maar waar het maar om gaat, is dat de situatie in Adullam dus een uitbeelding is van een gelovige overblijfsel rondom de Heer Jezus Christus. In afwachting van zijn praktische koningschap. Koning is hij al. En de situatie is dus in onze dagen, maar die situatie heb je in de toekomst alsnog. In het algemeen, op grond van dezelfde profetieën en op grond van dezelfde symboliek, overigens. Dus steek erachter. En zoals de gemeente in onze dagen vervolgd wordt, dat wil zeggen het gelovig overblijfsel uit onze tegenwoordige tijd, zo zal het gelovig overblijfsel in die dagen vervolgd worden. Dat in elk geval. Door een goddeloze wereld waarin de Satan zelfs een opwachting gemaakt heeft in de gedaante van wat dan in de Bijbel heet antichrist, of ook wel genoemd valse profeet. Dieper ga ik daar natuurlijk nu allemaal niet op in. Een beetje buiten het onderwerp, maar het gaat maar om het beginsel dat hier uitgedrukt wordt. En in dat verband lezen wij, krijgen wij, voor zover ik weet, twee psalmen, maar misschien heb ik er één over het hoofd gezien. De ene is namelijk, nou de tweede, laat ik het zo zeggen, is psalm 142. Psalm 142. Een onderwijzing van David, een gebed als hij in de spelonk was. Ook hier staat niet bij welke spelonk, dus het lijkt mij gewoon deze te zijn, van Adullam, dezelfde dus als uit Psalm 57. Ik riep met mijn stem tot de Heer en ik smeekte tot de Heer met mijn stem. Ik stortte mijn klacht uit voor zijn aangezicht. Ik gaf te kennen voor zijn aangezicht mijn benauwdheid. Als mijn geest in mij oversteld was, zo hebt gij mijn pad gekend. Zij hebben mij een strik verborgen op de weg die ik gaan zou. Ik zag uit de rechterhand en ziet, zo was er niemand die mij kende. Er was geen ontvlieden voor mij, niemand zorgde voor mijn ziel. Tot u riep ik, o Heer, ik zei, gij zijt mijn toevlucht, mijn deel in het land der levenden. Let op mijn geschrei, want ik ben zeer uitgeteerd. Red mij van mijn vervolgers, want ze zijn machtiger dan ik. Voer mijn ziel uit de gevangenis, want de spelonk is te beschouwen als een gevangenis. Grotten werden trouwens in het verleden nogal eens gebruikt als gevangenis. En putten ook trouwens, voor zover het wat anders zou zijn. Voer mijn ziel uit de gevangenis om uw naam te loven. De rechtvaardigen zullen mij omringen wanneer gij wel bij mij zult gedaan hebben. Nou ja, dat spreekt over verlossing en bevrijding uit deze spelonk, feitelijk. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. En dat gebeurt met ons ook. Aan het eind van onze bedeling uiteraard, als wij verlost worden, uitgeleid worden uit onze ballingschap hier in de, want gevangenschap is hetzelfde als ballingschap, dan zullen wij uitgeleid worden om de naam des Heren te loven. Uiteraard. Dus zo staat het in Psalm 42, of 142 bedoel ik. Maar hetzelfde geldt voor dat gelovig overblijfsel. Ik stel mij zo voor. Kijk, dat heb je misschien wel eens gehoord en dan zegt men bij bepaalde psalmen, ja, die psalmen die worden gezongen als men optrekt naar Jeruzalem. Ja, dus, ja, als een psalm begint met Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in, dan kan ik dat ook bedenken. Maar goed, dat geloof ik ook, ja. Alleen het idee is dan dikwijls dat men in het verleden inderdaad driemaal per jaar of minstens eenmaal per jaar bij loofhuttefeest collectief optrok naar Jeruzalem en naar de tempel om het loofhuttefeest te vieren. En dan moet ik u toch teleurstellen, dat is nooit gebeurd. Dat zal gebeuren in de toekomst, in elk geval in de 1000 jaren. En niet alleen maar Israëlieten, maar uit alle volkeren der aarde staat er. Hè? Maar het is nooit gebeurd. En als je in de Oude Testamentische geschiedenis leest bij gelegenheid over loofhuttefeest, dan heb je grote kans dat erbij staat, ze vierden het feest zoals ze het nog nooit gevierd hadden sinds de dagen van, enzovoorts. Dat deden ze helemaal niet. Dat is het nou juist, ze deden het überhaupt niet. Ze hielden zich überhaupt niet aan de voorschriften. Dat zijn ze pas gaan doen toen het niet meer hoefde, nadat de Heer gezegd had, het hoeft niet meer, weet je wat, ik maak een, zal je wat vertellen, zei de heer. Luister goed, ik zal een nieuw verbond maken ter vervanging van het oude verbond. En toen de heer dat gezegd, dat vonden ze het nodig om zich alsnog de rest van hun bestaan tot vandaag onder het oude verbond te stellen. Dat is de geschiedenis. Nee, of ik er respect voor heb of niet, ja, zowel ja als nee, maar het is niet aan de orde. Wat aan de orde is, is wat de Bijbel erover zegt. En wat ik ervan vind, of wat u of ik ervan vind, dat maakt helemaal niks uit, hè. Zo ging het. Toen het laatste stukje van Israël onder de naam Juda, de ballingschap, de Babylonische ballingschap, inging in de dagen van Jeremia, kondigde Jeremia aan namens de Heer dat de Heer een nieuw verbond zou maken. En toen hebben ze vervolgens in de ballingschap het judaïsme uitgevonden dat het loofhuttefeest voorschrijft, wat een beetje lastig is, want het loofhuttefeest, dat zouden ze dan eigenlijk toch in Jeruzalem moeten vieren, maar dat ging niet eens, want dat hadden ze niet. En dat is tot vandaag zo. En dat geldt voor de meeste van die feesten. Die zouden ze moeten vieren in Jeruzalem bij de tempel, maar het kan helaas niet omdat ze geen tempel hebben. Het is een triest verhaal uiteindelijk, hè. Maar ja. Zo is het nou eenmaal met het volk. Maar hoe dat ook zij, we hebben van doen in onze dagen met een overblijfsel, we hebben van doen in de toekomst met een overblijfsel. In de toekomst moet het er een keer op uitlopen dat men wel degelijk jaarlijks optrekt naar Jeruzalem. En ik geloof dat men dan pas werkelijk die psalmen zal zingen onder het motto Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Want wat betreft Jeruzalem, De bloedstad, heet het. Je moet die profetieën eens lezen over Jeruzalem. In verband vooral met de wederkomst van Christus. Verwoesting zal er zijn tot het einde toe. En de Heer zei, ik heb u bijeen willen vergaderen, maar gij hebt niet gewild. Enzovoort. En er zal geen steen op steen gelaten worden. En in laatste instantie, bijvoorbeeld, in laatste instantie, Zacharia 14, de eerste verse, en de stad zal ingenomen worden. En niet omdat de vijanden van God optrekken tegen Jeruzalem. Hoewel dat zo is, maar dat staat er niet. Er staat dat de Heer zelf de heidenen ten strijde zal verzamelen tegen Jeruzalem. En de stad zal ingenomen worden en zo verder. Ja, het is triest, maar het is nu eenmaal de waarheid. En die is hard, toch wel, ja. Maar ja, aan de andere kant. Heb je een alternatief voor een ongelovig volk? Wat las ik nou vandaag weer een stuk in een of andere christelijke krant? Ik ben vergeten welke. Een van die twee, denk ik. Maar,
Dat zijn niet zo heel veel.
Hè?
Nee,
nee, of het nou het Reformatorisch Dagblad was, of het Nederlands Dagblad, of hoe heette die kranten. Een stuk van een of andere. Nu had iemand weer een boek geschreven. Ik heb de naam met opzet niet onthouden. Iemand weer een boek geschreven over de betekenis van het boek Job. En dat Job een beeld, het lijden van Job, een soort illustraties, want het woord type kent men kennelijk niet meer. Maar een soort illustraties van het lijden van het Joodse volk. En in ieder geval, het ging ongeveer onder de kop dat het onbijbels was dat wij heidenen het evangelie predikten aan de Joden. Ja, want de Heer zelf heeft een sluier, God zelf heeft een sluier over het Joodse volk gelegd. En die bepaalt zelf wel wanneer hij die sluier weghaalt. Wat ik dan zeg heet arrogant, maar zoiets vind ik arrogant. Dan heb je toch je Bijbel niet gelezen? Dan wordt toch het evangelie gepredikt aan de Joden van Gods wegen? Niet door heidenen, wel door heidenen. Ik zal door lieden van belachelijke lippen tot dit volk spreken en ook al zo zullen ze mij niet horen. Enzovoorts. En de Heer zei tot Jesaja, je gaat tegen aan het volk profiteren. Toen zei Jesaja, dat kan ik maar wel doen, maar het heeft geen zin, want ze gaan toch niet luisteren. Toen zei hij, ja, dat maakt niet uit. Je gaat het wel doen, dan weten ze achteraf in ieder geval dat de profeet des Heren in hun midden geweest is. Dus of ze nou tot geloof komen of niet. Sorry, maar we prediken het evangelie niet primair ter wille van de mens of de zondaar of wat dan ook, maar ter wille van de eer van God. Als dat waar is, en dat is waar wat mij betreft, dan verandert dat toch onze. Is bepalend voor de wijze waarop we het doen en voor onze PR en wat het allemaal mee wezen mag. Publiciteit en intentie en de methodiek en alles. Dat begrijp je toch, hè? Nee, het gaat niet om die mensen, het gaat om God. En zelfs als die mensen behouden worden en als het de wil van God is dat ze behouden worden, en dat is zo, zou dat ook zijn tot de eer van God. En daar gaat het om de eer van God. Men leest trouwens Psalm 57 en ik las net Psalm 142... Het gaat om de eer van God, toch? En zeker zouden wij heidenen dat doen. Het feit dat Joden over het algemeen furieus worden dan, boos worden zal ik maar zeggen. Jaloers heet dat dan, nijdig. Hè? Ja, oké. Maar dat is met de meeste heidenen ook zo, hoor. En daarnaast, het simpele feit dat er een verharding ligt over, een sluier, een bedekking ligt over het Joodse volk, zegt helemaal absoluut niks over de individuele Jood. Echt niet, dat zijn twee totaal, onthoud het nou, dat zijn twee totaal verschillende dingen. Ik zeg altijd, als iemand het zou begrijpen, zouden wij Nederlanders dat zijn, hè? Wij Nederlanders geven 5 miljard aan Griekenland. Welke Nederlander is daarvoor eigenlijk? Hè? Nou ja, dat bedoel ik. Toch? En bovendien, Nederland is een ongelovig land. kwestie van God en gebod niks aan. Dus dat is het land nou eenmaal. De traditie, de Nederlandse traditie, is iets anders. Maar vandaag is daar geen bal meer van over enzovoort. Maar het zegt niks over u of mij. Maar wij zijn wel Nederlanders. Er zijn twee verschillende dingen. Dat er een verhouding ligt over het Joodse volk. Als dat waar is, als een Jood dus niet tot geloof zou kunnen komen of wat dan ook. Dan moeten we toch vrezen voor iemand als Isaac da Costa, om maar eens wat te noemen. En trouwens een hele verzameling van die mensen uit het Revij in de tijd van pak en bij 200 jaar geleden zowat, waren Joden namelijk. Christenen. Of maakte God voor hen een uitzondering? Mijn zin is niet. Er is geen uitzondering. Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Beginnend bij de Jood. In elk geval, eerder is een heiden een uitzondering dan een Jood, toch? Volgens die redenering. Maar er is geen verschil, er is geen onderscheid, er zijn geen uitzonderingen. En zelfs als het wel een uitzondering was, dan bestaan die uitzonderingen niet alleen 200 jaar geleden, maar in onze dagen toch ook. Bovendien, wij kennen heel wat Joden bij namen. Ik niet zozeer, overigens, maar... Maar wij kennen heel wat Joden bij namen die tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus Christus, of niet dan? Ik kreeg gisteren een blad weer van Israël en de Bijbel, stonden weer heel wat namen in van Joden die tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus Christus. Hoezo zouden wij dat niet doen? Wat voor dwaasheid is dat toch? Kijk, dat noem ik nou eens arrogant, hè? Die stellen boven de Bijbel aan de hand van een filosofietje dat je zelf hebt opgebouwd op één of twee Bijbelteksten. En op zich, ja, iemand doet maar. Maar het is natuurlijk toch moordend voor degene die het werk des Heren zouden doen, namelijk het evangelie prediken. Dan krijg je de tegenstand notabene van de eigen mensen, zeg maar. Eenvoudig omdat ze de waarheid niet kennen of er domweg niet in geïnteresseerd zijn, of omdat ze hun eigen filosofie stellen boven de Bijbel. Zijn ze gelovigen? Ja. Is het evangelie kracht van zaligheid voor ieder? Ja. Maar je moet het ze niet prediken. Waarom niet? Omdat God zelf tijd en datum en alles bepaald heeft. Dan komt notabene via de achterdeur die leer van uitverkiezing weer binnen. Die je over de hele wereld aantreft. In het christendom, ja, en in de islam en waar ook. In al die religies. Want daar waar doordringt dat men zelf aan zijn zaligheid door werken niet kan bijdragen, en dat kom je toch na verloop van een paar jaar wel achter, lijkt mij, dan wordt de zaak omgedraaid en wordt er gezegd, nou, we kunnen er niks aan doen, we zijn aan de goedgunstigheid van God overgeleven, en God kennen we niet, dus we moeten het maar afwachten. Fatalisme. En van daaruit dan onverschilligheid. Dat is ook de reden, de grond wezenlijk van wat wij noemen ontkerstening of kerkverlating en zo. Hè. Mensen hebben daar ook niks te zoeken. En als ze daar horen dat het toch overgelaten moet worden aan een God die kiest of niet kiest of een weet ik veel wat. Maar dat je er niks aan kunt doen en het alles tevoren al bepaald is. Ja, wat moet je daar dan nog, dan heb je daar toch niks te doen. Niks te halen, niks te brengen, toch? We hebben niet eens recht van bestaan. Ik begrijp die dingen dus helemaal niet. Hè? Nee, maar het punt is, daar zou inderdaad het evangelie aangepredikt worden, uiteraard, aan iedereen. En in onze dagen waarin de zaligheid gedeponeerd is bij heidenen, ik neem de korte route maar voor het gemak, om het niet ingewikkeld te maken, gedeponeerd is bij heidenen, bij u en mij namelijk, in de praktijk gewoon bij de gemeente, is het onze verantwoordelijkheid om het woord van God te prediken. Te bewaren, midden in een duistere wereld. Ja, en als we dat niet doen, zullen we ook niet vervolgd worden. En Paulus schrijft, en degene die zich onder de wet, nee, degene die u onder de wet willen plaatsen, doen dat omdat zij wegens het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Heb je dat nog? Want dan kunnen ze zeggen, och, de een heeft een godsdienst zus en de ander heeft een godsdienst zo. Het is toch allemaal hetzelfde, het hoort er allemaal bij. Dan ben je van je vervolging af. Fundamenteel. Maar wij prediken niet wet, wij prediken niet religie, wij prediken zeker geen werken. Wij prediken geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. rechtvaardiging uit geloof zonder de werken der wet. Maar gratis. In Nederland gaat binnenkort voor gratis de zon niet eens meer op. Wat lach je nou? Dat zag je zeggen, want anders komen ze te vroeg op het idee. Hè? Binnenkort gaan ze rekenen de uren dat de zon schijnt in Nederland. En dan, dat wordt dan omgeslagen hoofdelijk. Hè? Want dan moet je de belasting over betalen, of niet dan? Het is geloof ik het enige waar we nog geen belasting over betalen, of wel? Ja, regen wel, water, dat is... doe maar weer, hè. Denk je dat je een put mag graven in je eigen achtertuin? Vergeet het maar rustig. Dat gaat zomaar niet. Alles is belast. Zo, het bestaat gewoon niet, gratis, in deze wereld. Kent geen genade, enzovoorts. En dus zaligheid, helemaal voor niks. Dat is een volstrekte onmogelijkheid naar menselijk denken. Maar begrijpt u de situatie van Adulam? Ik doe er natuurlijk veel te lang over om dat uit te leggen. Maar het is onze situatie. Buiten de legerplaats. Buiten de wereld. Met Christus smaadheid dragende. Dat is Hebreeën 13. Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Zijn smaadheid dragende. Dat is de bedoeling, ja. Wat staat er? Alta shit, zie je dan. Alta shit. Alta shit, juist, ja. Een gouden kleinoot van David, Psalm 57. Voor dat hebben we al eens gehad, een gouden kleinoot. Dat wil zeggen een inscriptie. Het wordt gegraveerd in steen. Het staat vast voor alle toekomende eeuwen. Betekent dat feitelijk, hè? En voor de opperzangmeester met het oog op het einde. Zoals het dan geïnterpreteerd is in de Septuaginta. En dan al Tashet. Tashet betekent vernietigen. En al is eigenlijk lo. Lo Tashet, dat wil zeggen vernietig niet. Het is een gebed om niet vernietigd te worden. Dat het misschien de melodie is, de naam is van een melodie, zou best kunnen. Maar de titel past uitstekend bij de inhoud van de psalm. Dat lijkt me toch ook wel duidelijk, hè? Als zij voor Sauls aangezicht vloot in de spelonk. U weet waarschijnlijk, men wordt beschouwd dikwijls, Saul, als een beeld van de antichrist. Omdat hij beschouwd wordt in zoveel schriftplaatsen, waaronder deze, als een vijand van David en dus als vijand van Christus. Dat is ook niet ten onrechte helemaal. Maar de eerste betekenis van Saul is nog altijd die van de wet, de heerschappij van de wet. En de tweede, maar die ligt daarachter, is de heerschappij van antichrist, maar die bedient zich van wetreligie. Saul is de wet, de Mosaïsche wet, dan wel Joodse wet in het bijzonder. Meer specifiek binnen Israël of wat er voor door moet gaan, voor mijn part binnen het Jodendom. Dat is Saul. Vandaar dat die man in het Nieuwe Testament ook inderdaad Saul heet. De grote kampioen van de Joodse wet in dat geval. Maar daarachter steekt de duivel, dat weet u toch. Hè? Die bedient zich van wet, die bedient zich van religie in het algemeen. En ik zeg het wel vaker, het judaïsme is eigenlijk een, naar bijbelse maatstaven, een karikaturaal, ik stik altijd in dat woord zeg, een karikaturaal voorbeeld van, een karikatuur dus eigenlijk, van welke godsdienst dan ook. Het is druk werken, altijd druk bezig zijn, het leidt tot niks. Je bent er dagelijks mee bezig en je hebt er niks aan. Het hindert je alleen in je gewone leven. Het neemt je je vrijheid af. En word je er zalig door? Nee. Want er is geen wet die kan zalig maken, zegt de Bijbel. Toch? Staat het op? Ja, precies. Nou, dat is wat het is. Vandaar dat die dingen liggen achter elkaar. Maar u wordt geacht te weten in het algemeen dat alles met betrekking tot Israël in de loop van de geschiedenis inderdaad een karikatuur is van de wereld als zodanig. En een karikatuur wil zeggen dat het is een tekening, een uitbeelding, maar waarbij de specifieke, de kenmerken, specifieke kenmerken, overdreven worden voorgesteld. Zodat het ogenblikkelijk herkenbaar is, terwijl het eigenlijk helemaal niet lijkt. Maar het is ogenblikkelijk herkenbaar omdat alles overdreven is in het verhaal. En dat is Israël. God geeft hen zijn woord. En wat doen ze? Zich er tegen afzetten. Tegenspreken. Enzovoorts. Hij zegent hen door hen uit te leiden uit de slavernij van Egypte. Wat doen ze? 40 jaar lang de Heer verzoeken in de woestijn. Nou ja, en zo verder. Ze willen van Gods wegen onderwezen worden. Ze krijgen een wet, ze krijgen onderwijs, een heel boek vol. En wat is het resultaat? Dat ze de essentie van het onderwijs nooit begrepen hebben. De essentie is namelijk dat de mens door wet niet verbeterd kan worden, laat staan gerechtvaardigd kan worden, enerzijds. En anderzijds, de essentie van de wet is dat God belooft dat er iemand komt die ons daarvan zal verlossen. En van al die problemen waar de wet ons van zou verlossen, worden wij van verlost. Dat zegt het Nieuwe Testament, hè? Leerstellig. Maar bovendien, wij worden verlost van de wet zelf. En dat is wat allemaal in het Oude Testament wordt aangekondigd. Op wat voor wijze dan ook, want dat het moeilijke theorieën zijn. Nee, het zijn dikwijls eenvoudige beelden, plaatjes, die ons worden voorgesteld, maar men begrijpt het niet. Het mag dan het volk van God zijn, maar het staat verder van de Heer af dan ooit tevoren daardoor. En dat is inderdaad een karikatuur van hoe wet sowieso werkt. Heb je dat nog? Nee, en achter de wet, achter de Mozaïsche, dan wel de Joodse wet, vind je dan de religies der wereld. Maar het is in wezen precies hetzelfde. Het wordt door de duivel gebruikt om een mens van God af te wenden. En ja, daar kun je een dik boek over schrijven. Ik niet trouwens, ik vind het trouwens zonde van mijn tijd. Maar het hoeft niet, je hebt natuurlijk aan een paar versen uit Genesis genoeg. Er waren eens twee bomen, die stonden in één hof. En de Heer zei, je moet van die niet eten, maar van die wel. Want als je van die eet, zul je de dood sterven. En wat doet de mens? Hij kiest voor die boom waarvan hij niet zou eten. En wie zet hem daartoe aan? De Satan. En die boom der kennis des goeds en des kwaads is toch gewoon een beeld van, ja, wat is nou kennis des goeds en des kwaads? Dat is toch gewoon wet. In ieder geval de Mozaïsche wet. De wet zoals je die in de Bijbel tegenkomt. Maar daarachter uiteraard elke vorm van religie die bestaat uit geboden en verboden. Bij belachelijke afdik wel, maar vooruit. Kortom, onthoud dat David vluchtte voor Saul. Dat is in de eerste plaats degene die de wet aanhingen. De Joodse wet, dan wel de Mozaïsche wet. Zij vervolgden hem, ze beriepen zich op de wet en ze vervolgden de Heer Jezus. En dat het in de toekomst een bredere toepassing krijgt via een nog veel breder toegepaste religie. Dat is ook zo, ja. En er steekt überhaupt diezelfde Zwarte Piet achter. Wij zijn begonnen met het zingen Genade kocht mij vrij. En zo begint vers 2 van Psalm 57. Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want mijn ziel betrouwt op u. En bedenk dat betrouwen hetzelfde is als trouw zijn. Het is hetzelfde als geloven, vertrouwen op namelijk. Mijn ziel gelooft in u, wees mij genadig. En ik neem mijn toevlucht onder de schaduw uw vleugelen, totdat de verdervingen zullen voorbij zijn gegaan. In elk geval herinnert die uitspraak ons aan Matteüs 23. U weet, dat is net voor Matteüs 24. De reden over de laatste dingen, heet dat. Waarin onder andere de grote verdrukking, met name over het Joodse volk, wordt aangekondigd en over Jeruzalem. Maar de laatste woorden voor dat hoofdstuk, voor Matteüs 24, luiden Matteüs 23 vanaf vers 36. Voorwaar zeg ik u, al deze dingen zullen komen over dit geslacht. Ik kan het ook niet helpen dat het over het Joodse geslacht gaat. En ik heb de voorgaande verzen ook niet met u gelezen, maar al die dingen die daar staan zullen komen over dit geslacht en het is niet best. En daarna specifiek over Jeruzalem, vers 37. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal, menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen. Dat wijst uiteraard terug op de oudtestamentische geschiedenis. Gelijkerwijs en hen haar kiekens bijeenvergaderd onder de vleugelen. En gij lieden hebt niet gewild. Dat is tot vandaag dus zo. En het gevolg ervan is, zie uw huis worden u woest gelaten. Dat is al gebeurd, overigens. Het wordt trouwens ook aangehaald in Handelingen 1 en toegepast op Judas. Maar het is ontleend aan Psalm 69 en het werd toegepast op het Joodse volk. Uw huis wordt u woest gelaten en ook deze profetie wordt twee keer toegepast. Dat wil zeggen, één keer is gebeurd sinds die dagen, namelijk toen de Romeinen Jeruzalem verwoesten. En het zal alsnog gebeuren in de toekomst. Aan het eind van de 70ste week van Daniël. Want er zou verwoesting wezen tot het einde toe. En de laatste dag van de 70ste week van Daniël is de definitieve verwoesting van Jeruzalem. Dit Jeruzalem uiteraard, dat nog steeds zich niet laat vergaderen door de Heer en waar evangelisatie streng verboden is. Dat is het Jeruzalem van vandaag. Zij zijn beminden om der vaderen wil, door ons. Een van de eerste brochures die mijn vader schreef, heette trouwens, ik ben geen Jodenhater. Dat ik is later nooit meer voorgekomen in de titels, maar hij vond het kennelijk nodig om dat zwart op wit te beschrijven. Ik ben geen Jodenhater. Dat was nog voordat hij de Stichting Israël en de Bijbel oprichtte, overigens. En dat lijkt me duidelijk genoeg. Als je iets voor de Joden wil doen, zou het moeten zijn hen het evangelie te brengen. Al het andere is misschien van belang, maar dan toch van tijdelijk belang. Maar men zou ze het evangelie brengen. Omdat zij beminden zijn om de vaderen wil. En naar wat ik er straks gezegd heb, voeg ik er nog maar even aan toe. De eerste, echte, de eerste verantwoordelijkheid van de gemeente hier op aarde, nu in de aardse positie, is de prediking van het evangelie aan de Joden. Op precies dezelfde wijze als de eerste verantwoordelijkheid van de Joden was om het woord van God te prediken aan de heidenen. Hun zijn de woorden Gods toebedrouwd. En wij, in onze dagen, hebben hun positie overgenomen. Dat wil zeggen, wij zijn koninklijk priesterlijk volk, wij zijn één tempel en dus wij zijn de bewaarders van de waarheid. En dus verantwoordelijk om die bekend te maken. Zo is het, ongeacht of men tot geloof wil komen of niet. En dat geldt voor zowel Joden als heiden. Niettemin maken ook wij onze bediening heerlijk door enige uit hen tot jaloersheid te verwekken en te behouden. Staat in de Bijbel, hè? Dat is Romeinen 11. Ze zijn beminden om der vaderen wil, maar ze zijn vijanden aangaande het evangelie, staat er. En in hetzelfde hoofdstuk, althans, nee, niet hetzelfde hoofdstuk, één hoofdstuk eerder staat er dat Paulus schrijft, dat is Romeinen 10 dan, de laatste verse, daar citeert hij Jesaja waar de Heer zegt, de ganse dag heb ik mijn handen uitgestrekt naar een tegensprekend een tegenstrevend en tegensprekend volk. Dat is het tot vandaag. Niet dat het enige volk is dat zo is, maar in hun geval is dat sterker. Dat zei mijn vader trouwens ook, dan kan ik u dat ook eens doorgeven. Die zei, als er één volk ongelovig is, is het het Joodse volk. Want als er één volk het evangelie had moeten kennen, had kunnen kennen, en de Messias dus had moeten herkennen en aanvaarden, dan was het het Joodse volk. En aangezien het evangelie gepredikt wordt aan dwalenden en onwetenden, dan ben je dus het eerste recht, noemen ze een dwalend en onwetend volk. Dan Zie, uw huis wordt u woest gelaten, want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Dat waren trouwens ook eigenlijk, al kun je dat niet meteen zien, de laatste woorden die de Heer en zijn discipelen trouwens uitspraken in de opperzaal in de nacht dat hij verraden werd. Want zij zongen de lofzang en gingen vandaar, staat er dan. Toen gingen ze naar Gethsemane, maar als ze de lofzang gezongen hebben, was het laatste wat ze gezongen hebben, Psalm 118. En daar staan deze woorden. Dus die worden nogal eens herhaald. En een paar dagen hiervoor werden deze dingen gezongen bij de zogeheten intocht in Jeruzalem op de laatste dag van de 69ste week. Hoge mate dus profetisch allemaal. Maar ik kom erop omdat er staat dat de Heer zegt, ik heb u bijeen willen vergaderen menigmaal, maar gij hebt niet gewild. Dus kom mij niet vertellen dat het Gods wil is dat het Joodse volk ongelovig is. Dat is niet zo, want er staat vele malen in de Bijbel. God heeft gezegd dat het zo zou zijn. En daarom kan het wat ons betreft niet anders, want God heeft het tevoren aangekondigd. Maar als gevraagd wordt naar of God het zo gewild heeft, wordt er zonder aarzel geantwoord dat zij verre. Hebben zij gestruikeld op dat zij vallen zouden? Absoluut niet. Integendeel. Sterker nog, maar ja, dat kost me een paar avonden. Ik kan aantonen dat de Heer van alles ingebouwd heeft in het profetisch woord, om het niettemin toch mogelijk te maken dat ze tot geloof zouden komen. Dat die ruimte daar is. In het profetisch woord. Dat is een van de redenen waarom Gods werk in onze dagen in het Oude Testament verborgen gehouden moest worden. Er zijn een paar redenen meer, maar dit is er één van. Niemand kon zeggen, dat kan nog niet, want eerst moet de gemeente nog verzameld worden. Heb u dat nog? God heeft er alles aan gedaan om hen die mogelijkheid te geven. En bovendien, en dat weet ook iedereen, overal waar het evangelie gepredikt werd, waar ook ter wereld, in het verslag, in het Bijbelboek Handelingen, werd het eerst gepredikt aan de Joden. Genoeg daarover, terug naar Psalm 57 vers 2... waar hier niet alleen de Heer zelf, maar zeker het gelovig overblijfsel uit onze dagen, maar ook uit de toekomst, zegt, mijn ziel betrouwt op u, wees mij genadig. Eindelijk zoekt men dus niet meer gerechtvaardigd te worden uit de werken der wet. Dat staat over het Joodse volk. Hè. Zij zochten wel rechtvaardigheid, maar ze zochten op de verkeerde plaats. Ze zochten gerechtvaardigd te worden uit de wet. Ze zochten verkeerd. Zij wilden niet anders, ze moesten uit de wet. Staat in, ook in Romeinen, dat is weer een hoofdstuk eerder, Romeinen 9. En daarna zegt Paulus, ze hebben een ijver tot God. Ik geef hem getuigenis dat ze ijver tot God hebben. Dat kunnen ze van mij ook krijgen, dat getuigenis. Maar de volgende woorden luiden, maar niet met verstand. En dat zal ons dus toch niet in dank worden afgenomen, maar het staat in de Bijbel. Geef hen getuigenis dat ze ijver tot God hebben, maar niet met verstand. En alzo zij hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zijn ze de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want Christus is het einde der wet tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Leest u het maar na, ik citeer het letterlijk. Maar hier doen ze beroep op de genade Gods. Wees mij genadig, o God. Wees mij genadig. Want mijn ziel gelooft in u, vertrouwt op u of betrouwt op u. En dus ik neem mijn toevlucht onder de schaduw uw vleugelen. Eindelijk. Menigmaal heeft de Heer hen willen verzamelen. Zij hebben niet gewild. Maar in de toekomst zullen zij hun toevlucht zoeken onder de schaduw van zijn vleugelen. Want het woord dat vertaald is met vleugel betekent letterlijk, en ik citeer het uit Engels, want ik heb het ook maar letterlijk en dan komt het in het Engels. To cover and conceal from view. Bedekken en verzegelen, hoe zeggen ze zoiets? Afschermen van het gezicht, dat wil zeggen uit het gezicht wegnemen. Bedekken dus, in bescherming nemen. Dat je met vleugelen ook kunt vliegen, dat is ook zo, maar het woord duidt daar niet op. Het woord duidt op het gebruik dat vogels hun jongen verzamelen onder hun vleugels. En hun eieren trouwens ook, enzovoorts. Wij denken bij een vleugel aan vliegen, maar het Bijbelse woord kanaf spreekt daar niet over. Het spreekt over bescherming. Precies, in Openbaring 12 vind je de woorden bij elkaar. Daar zijn aan de vrouwen, en dat is Israël, gegeven twee vleugelen eens groten arends, die haar wegbrengen naar haar plaats in de woestijn, de specifieke plaats, dat is dus Petra. En dan staat er buiten het gezicht der slang. En die uitdrukking buiten het gezicht van, is eigenlijk, ligt eigenlijk al besloten in het begrip vleugelen. Hoewel die vleugels daar gebruikt worden voor het vliegen. Leuk is dat, hè? Taal is prachtig, hoor. Maar dat woord vleugel roept dit begrip van bescherming en verberging op. En je wordt op je wenken bediend, er staat letterlijk buiten het gezicht de slang. En er staat niet in het Hebreeuws, dus meneer Samson hier kan het niet uit Openbaring hebben. Maar gewoon uit het Hebreeuws van het Oude Testament, hè? Prachtig, zulke dingen, ja. Er staat bovendien, ik neem mijn toevlucht onder de schaduw uw vleugelen, totdat de verdervingen zullen voorbijgegaan zijn. Bijna dezelfde woorden, maar in ieder geval dezelfde gedachte vinden wij in Jesaja 26. Jesaja 26. Het einde van het hoofdstuk, vers 20, boven het hoofdstuk staat danklied der verlosten, maar u begrijpt toch het net zo goed. Over dat overblijfsel gaat in de toekomst. Maar het hoofdstuk eindigt met Jesaja 26, vers 20, ga heen mijn volk, dan moet het gelovig zijn, hè. Ga heen, Ami, ja. Ga heen, mijn volk, ga in uw binnenste kamers en sluit uw deuren na u toe. Verberg u als een klein ogenblik totdat de gramschap overgaat. Totdat de gramschap overgaat. En Psalm 57, vers 2, totdat de verdervingen zullen voorbij zijn gegaan. En dan weer Jesaja 26, nu vers 21. Want ziet, de Heere zal uit zijn plaats uitgaan om de ongerechtigheid van de inwoners der aarde over hen te bezoeken. Dat wil zeggen, de Heer gaat uit de hemel. Hij zal nederdalen, zoals in de tijd bij het oordeel over Babel, in Genesis 10. Maar hier gaat het over het oordeel over Babel. Maar nu het laatste oordeel over Babel, over de volkeren en de aarde, in de wederkomst van Christus. De Heere zal uit zijn plaats uitgaan. Kom aan, laat ons nederdalen, staat er. En hun spraak verwarren. En hier, de Heere zal uit zijn plaats uitgaan om de ongerechtigheid van de inwoners der aarde over hen te bezoeken. En de aarde zal haar bloed ontdekken en zal haar doodgeslagenen niet langer bedekt houden. Dat wil zeggen, dat wordt een massaslachting. Want hoe dan ook, wij zeggen wel eens wat dingen over het Joodse volk waarover die grote verdrukking komt. Maar vergis u maar niet, die komt over de gehele aarde met precies hetzelfde effect. Alleen niet helemaal in dezelfde dagen. Het begint bij het Joodse volk in de 70ste week van Daniel. En daarna komt het over de volkeren der aarde als zodanig. En dat laatste, de volkeren der aarde als zodanig, is dan ook het thema meer in het boek Openbaring. Want over Juda en de verdrukking over het Joodse staat en stad vind je in Openbaring heel weinig. En voor zover je het vindt, is het omdat de geschiedenis daarbij zal aansluiten. Maar de zogeheten apocalyptische oordelen hebben betrekking niet maar op Juda in Openbaring niet, maar op de overige volkeren. Hè? Met uiteindelijk de ondergang, niet van Jeruzalem, zoals in Daniel, maar de ondergang van Babel. In de laatste hoofdstukken van Openbaring. Goed. Terug naar de psalm. Ik neem mijn toevlucht onder de schaduw uw vleugelen, totdat de verdervingen zullen voorbij zijn gegaan. Ik zal roepen tot God de Allerhoogste, tot God die het aan mij voleinden zal. Als men namelijk beroep doet op de genade Gods en zijn geloof betuigt, want dat staat er toch, mijn ziel betrouwt op u, dan kan men erop rekenen dat die Allerhoogste zal horen en zijn werk, ook aan ons eventueel, zal voltooien. En in de toekomst zal hij zijn werk aan het Joodse volk voleinden, en dat staat hier dan ook. En dat is niet voleindigd als het volk tot geloof komt. De voleindiging begint dan pas. Hè. Komt eerst tot geloof en daarna doet de Heer een werk aan hen, zoals het bij ons ook is. Maar daar doet hij een werk aan hen dat tot resultaat zal hebben de openbaring van het gehele koninkrijk van Christus over de gehele aarde en alle volken. Maar dat moet aan het eind van de 70ste week nog beginnen dan. Hè. Vers 4, hij zal van de hemel zenden en mij verlossen, te schande makende degene die mij zoekt op te slokken. Nou, ik zei er straks al, ik verwacht dat de Heer eerst verschijnt op de Olijfberg, want staat in Zacharië 14. Maar ik verwacht dat hij zich pas bekend maakt als hij zich openbaart aan dat verzamelde overblijfsel in de woestijn. En hier staat dan ook, hij zal van de hemel zenden. Dat wil zeggen, God zal zenden en dan zendt hij uiteraard de Heer Jezus Christus, de middelaar van het nieuwe verbond der genade, en op genade deed men een beroep. Hij zal komen, hij zal alleen blijken te zijn de man met de littekenen, uit Zacharia 13. En mocht u nou vragen, en waar gebeurt dat? Ja, als u dat zou vragen, staat het er gewoon achter. He? In Sela, of in het Grieks, in Petra. In ieder geval, dat woord roept minstens de associatie op met Petra in de woestijn van Edom. In de woestijn van Edom. En dat zegt de Bijbel toch, als de Heer komt, komt hij van Paran uit Edom, van het gebergte van Paran uit Sela. Habakkuk 2 en Jesaja 63 natuurlijk. Hè? Ja. En bij die gelegenheid zal God zijn goede tierenheid en waarheid zenden. En u begrijpt dat waarheid en goede tierenheid termen zijn ter aanduiding van het nieuwe verbond. Het begrip genade uit vers 2. En daar herhaalt trouwens ook zijn kenmerken van het nieuwe verbond, waarbij goede tierenheid en genade synoniemen zijn. En wat waarheid betreft, in Johannes 1 staat de wet, oude verbond, zal. De wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En hier vind je die begrippen dus, hè? Waarheid. Want daar gaat het uiteindelijk echt allemaal om. God aan de ene kant, de waarachtige God, en dat betekent niet maar de ware God, met een bijvoeglijk naamwoord, maar God die de waarheid is, met een zelfstandig naamwoord. Hij is, hij vertegenwoordigt de waarheid. Hij is de waarheid in zichzelf. En zijn tegenstander is de vader der leugen. De leugenaar van den beginne. De strijd in de wereld is niet anders dan een strijd tussen waarheid en leugen. Dat is zwart-wit geformuleerd, maar zo is het nou eenmaal en een kind kan dat begrijpen, denk ik. Het gaat tussen waarheid en leugen. Vandaar dat over ons staat als gemeente dat wij, en als gemeenteleden in het bijzonder, dat wij de waarheid betrachtende alleszins zouden opwassen. En ik weet, de mens is geneigd om concessies te doen, om scheuten water bij de wijn te doen. Dat is wet met genade vermengen, maar die leg ik een andere keer wel uit. Hè. Water als beeld van het woord van God en wijn als een beeld van nieuw leven. En water moet veranderd worden in wijn, maar als je dan wijn hebt, moet je er niet meer water bij gooien, want dan ben je op de weg terug van het nieuwe verbond naar het oude, en dat heet verbondstheologie. Dit, zoals het lied zegt, je doet alweer een scheutje water bij de wijn. Men zou dat niet doen. Het gaat om de waarheid. Dat die waarheid hard is en schel geluid geeft, zoals de Friezen dat bij gelegenheid zeggen. Dat is inderdaad zo. Het levert je vijandschap op, want de hele wereld wordt bepaald doordat wij scheuten water bij de wijn doen. En dat we niet zeggen wat we denken. En vooral niet wat wij geloven. En de grote denkers der mensheid zijn ons te hulp gekomen. Die hebben uitgevonden dat waarheid niet bestaat. Althans, niet objectief. Alleen subjectief. Maar subjectieve waarheid is een eufemisme voor leugen. Dat weet u, hè? Subjectieve waarheid bestaat namelijk niet. Objectieve waarheid wel. Maar dat maakt ons, die de waarheid aanhangen, onaangepast. En daarom kunnen we maar beter onze toevlucht nemen in Adullam. En in de volgende bedeling in Petra. In de woestijn. Ja. Nou goed. Vers 5. Mijn ziel is in het midden der leeuwen. Ik lig onder stokenbranden. Ik vroeg mij af wat betekent stokenbranden. En bij nader inzien, het betekent precies wat je denkt dat het betekent. Het zijn lui die brandstoken. Die niet alleen vurig zijn, maar die onrust stoken. Dat staat ook in een van mijn woordenboeken, dus vooruit. Een stokenbrand. Een onrust stoken. Het woord betekent feitelijk aansteken. Het is trouwens een mooi woord, lagat of lahat eigenlijk. Maar het is het Engelse woord light, met een H erin. Light, lahat. En u begrijpt dat het ons woord licht is, hè? En to light wil niet alleen zeggen het licht aansteken, maar ook het vuur aansteken. Hè? Ze stoken wat op, ze stoken wat aan. Dat is wat het woord betekent. Onruststokers. Mensen, kinderen, welker tanden, spiezen en pijlen zijn, gemene wapens, en hun tong een scherp zwaard, maar tanden zitten in de mond, de tong zit in de mond, want het gaat over de mond, want u weet, de vijand is de tegenspreker, en het tegensprekende volk in de Bijbel is het Joodse volk, en dat is de waarheid. Die is hard, maar het is zo, hè? Staat toch in de Bijbel? Ja. Tegensprekers, men moet ze leren verdragen, zegt Hebreeën 12. Maar ze zijn er en dat zijn de vijanden. De vijanden van de Heer Jezus waren dat. De vijanden van ons zijn dat. En de vijanden van de gelovige overblijfselen in de toekomst ook. In die dagen wordt die hele antichristelijke leer, de leer van de antichrist, dus over de hele wereld verbreid. Waaraan uiteindelijk de mens verplicht is zich te onderwerpen. Want anders krijgt hij geen creditkaart. Ook daarbij komen ze. Ik kreeg een brief van of ik misschien ook een creditkaart wilde hebben. Mastercard. Kostte verder niks. Ja, doe me die maar. Je raakt onderweg misschien eens wat kwijt. Of zo'n ding doet het niet. Of je hebt hem langs een magneet gehaald of zo. Dan doet hij het ook niet meer. Dus ik denk, nou, doe het maar. Nou, dan krijg ik prompt een brief thuis. Dat ze dan papieren van me moeten hebben. Van... als je in loondienst bent van je loonstrook, als je zelfstandige bent van je belastingopgave enzovoort. En er waren nog een paar dingen. En als je met pensioen bent van je pensioen, een AOW en wat allemaal niet was. Ik heb hem meteen in het archief gegooid. De brief. Het lijkt me niet verstandig om daarop te reageren. Maar toen maar weer. Maar maak u zich over mij geen zorgen, daar gaat het niet om. Maar u begrijpt hoe makkelijk het is om te zorgen dat iemand niet kan kopen en verkopen inmiddels. Dat begrijpt u toch, hè? Dan gaan er lang stemmen op om het contante geld uit de omloop te halen. En de enige echte reden daarvoor is natuurlijk dat het dan via de een of andere administratie moet. Zodat je altijd controleerbaar bent voor iedereen. En niet alleen voor de commercie, maar ook voor de belasting. Daar gaat het over, hè? Nou ja, maar straks moet je dus eerst een beleider zijn van de antichrist, van het beest zal ik maar zeggen. En anders dan krijg je geen Mastercard, geen dinnerkaart, wat het maar was allemaal. Hè. Ja, wij lachen erom, maar daar gaat het wel heen. Sommige mensen in onze dagen maken zich te vreselijk druk om, zijn er doodsbang voor. En proberen dat zo lang mogelijk tegen te gaan, dat hoeft voor mij ook niet. Want het gaat toch gebeuren, maar voordat dat gebeurt ben ik weg. He? Dat is maar makkelijk, zei iemand. Ja, zo makkelijk is het. Wil je ook? Ik heb het toch niet geregeld? Het is toch geregeld? Ja. Vers 6. Verhef u boven de hemelen, o God. Dat wil zeggen boven de twee hemelen. Dat wil zeggen de geschapen hemelen. En dus het gaat om een positie van God in de hemel der hemelen, waarbij de twee hemelen en de aarde aan hem zouden onderworpen worden, uiteraard. Dat is in zijn wederkomst. Verhef u boven de hemelen, o God, uw eer zij over de ganse aarde, en dat gaat ook daadwerkelijk gebeuren. En daarna stel ik vast dat hier het tweede couplet begint, en het tweede couplet eindigt met dezelfde tekst, want vers 6 wordt herhaald in vers 12... Dat heb je toch? Dus dan weet je dat in vers 7 het tweede couplet begint, om zo te zeggen. Zij hebben een net bereid voor mijn gangen. Mijn ziel was nedergebukt. Ze hebben een kuil voor mijn aangezicht gegraven. Zij zijn er middenin gevallen. Want wie een kuil graaft voor een ander... Zie je dat het Bijbels is? Mooi is dat, hè? Zij zijn er middenin gevallen. In Openbaring lees je dan: de aarde opende zich, en die hele rivier, die verdween in de aarde. In ditzelfde verband, Openbaring 12. Dat verband van die vleugelen en die vrouwen. En, lees het maar eens na. Ze hadden het op hen, op dit overblijfsel voorzien, maar de tegenstander zal er zelf invallen. Sela. En we krijgen gratis weer de associatie erbij, hè. Want heeft van doen primair met het gelovig overblijfsel uit Israël. Ja. Mijn hart is bereid, o God, mijn hart is bereid. Ik zal zingen en psalm zingen. Ik heb nu geen tijd meer, maar anders zou ik uitleggen dat zingen en psalm zingen natuurlijk in hoogste instantie een muzikale bezigheid is. Maar meer in het algemeen duidt het er altijd op dat men in groepsverband dezelfde teksten uitspreekt, ventileert, als uit één mond. En tegelijkertijd was ik in Lucas 2, namelijk de engelen zongen, maar je leest nergens dat de engelen zongen. Ze zeiden wat, maar de interpretatie dat ze zongen is volkomen terecht, want als ze gemeenschappelijk dezelfde tekst uitspreken, dat heet zingen. En psalm zingen, en tegelijkertijd was ik ook in Romeinen hoofdstuk 15... waar staat dat het de bedoeling was dat wij allen als uit één mond, eensgezind, uit één mond, de Heer zouden loven. En het gaat er heus niet over dat het de bedoeling is dat we een zangkoor vormen, maar het gaat erom dat we allemaal dezelfde tekst uitspreken. Ik bedoel, het woord van God spreken, de waarheid spreken, enzovoorts. En de gemeente doet dat in onze dagen. Als je in de Bijbel in de symboliek de gemeente tegenkomt, zijn ze altijd aan het zingen. Heb je dat wel eens gemerkt? Zeg zo. Nee, het Oude Testament al, maar zeker in Openbaring. De 24 oudsten zingend enzovoort. Wij zingen altijd. Ik vind het altijd komisch. Zodra men terugkeert in het christendom bij de Bijbel, als ze het populair zeggen, zodra er weer ergens een opwekking is, wat gaan ze dan doen? Zingen. En daar hebben we onze diverse zangbundels in de loop der eeuwen aan te danken. Aan de diverse opwekkingen. Waaronder die van Johannes de Heer. Ja, die komt nog uit de opwekking van Wales eigenlijk voort. Als het er helemaal over gaat. En daarvoor hebben we natuurlijk de liederenbundel van Senki enzovoorts. Hè. Senki en Moody. Maar goed, ik zal er u niet verder mee vermoeien. Maar men zal zingen. Hier ook van toepassing uiteraard op het overblijfsel uit Israël. Want het zal inderdaad als één mond, als één volk, als koninklijk, priesterlijk volk de lof Gods verkondigen in heel de wereld. Maar ja, dat staat in het volgende vers. Maar het is hetzelfde eigenlijk, hè. Waak op, mijn eer. Waak op, gij luid en harp. Hoezo is dat Davids eer, zijn muziekinstrumenten? Nou, lijkt me duidelijk, hè? De eer van David, de eer van de Heer Jezus zelf, de eer van de gemeente in onze dagen, de eer van het gelovig overblijfsel in de toekomst, is dat men de lof Gods zingt. Dat is Dat is onze eer. Daartoe zijn wij namelijk geroepen. En het is eervol wanneer wij wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Dat is waar het over gaat, hoor. En dat we bij gelegenheid ook letterlijk zingen, ja, daar hebben die tenminste bezwaar tegen. Integendeel. Maar het is symboliek. Het is allemaal symboliek. Hè? En het heeft daarna ook trouwens wel een functie. Waak op, gij luid en harp. En dan staat er, ik zal, en dan moet je even een pen bij de hand nemen, dat woordje in moet je doorstrepen. Dat staat er niet, alleen weten de vertalers er dan zo gauw geen raad mee. Er staat, ik zal de dageraad opwaken. En u begrijpt toch hopelijk wat dat betekent? Dat mag toch niet al te moeilijk zijn? De dageraad is dat het licht opgaat. U weet wel, dat de morgen aanbreekt. Dat het nieuwe verband aanbreekt. Dat het licht van het evangelie en van de heerlijkheid van Christus zou schijnen in de harten der mensen. Het is in het Oude Testament continu een beeld van het aanbreken van het nieuwe verband. En dat gebeurt in de eerste plaats in de opstanding van Christus en het aanbreken van onze bedeling. In tweede plaats, dat gebeurt in de wederkomst van Christus. En het aanbreken van die bedeling. Althans, laat ik het anders zeggen, het is de wedergeboorte van Israël. Die dan het licht ontvangt en daarna het licht brengt in de wereld. En zo doet men de morgen aanbreken. Nou ja, als je licht verkondigt, verkondig je de nieuwe dag. Het Nieuwe Testament zegt het vele malen, meestal ontleend aan Jesaja, wat is het, 61? 60. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood, want Christus zal over u lichten. De heerlijkheid des Heren gaat over u op en wat het maar was allemaal. Hè? En we zouden in het licht wandelen. Enzovoorts. Waak op, gij luid en harp, ik zal de dageraad opwaken. Men zou ook een lied zingen in de morgen. Ook een klassieke uitdrukking, hoor. Bovendien, de vogeltjes doen het allemaal, hè. Ja, zeker. Ja. Ik zal u loven, hier komt de toelichting. Ik zal u loven onder de volken, o heren. Ik zal u psalm zingen onder de natiën. Let op dat hier niet specifiek gesproken wordt over de Heer Jezus. Dan zouden die woorden er ook ongeveer zo staan. Maar dan gaat het over, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen. In het midden van de gemeente zal ik u lof zingen. Maar hier ben je eigenlijk primair een bladzijde verder, en hoe heet zoiets, ben je bij een fase verder, bij de bekering van Israël. En als Israël wakker wordt, om zo te zeggen, tot bekering komt, dan zullen zij niet het woord van God prediken in een grote gemeente, maar zullen ze het prediken in heel de wereld. En het verklaart de woordkeus. Beschouw het dan niet meteen als een tegenstelling, want het is natuurlijk meer overeenkomst. Hè? Het resultaat is dat het woord gepredikt gaat worden. Ik zal u psalm zingen, u loven onder de volken, namelijk onder de heidenen. Want uw goede tierenheid is groot, tot aan de hemelen. Nou ja, eigenlijk in heel de schepping daarmee. Hè? Het was eerst boven de twee hemelen en nu is het tot aan de hemelen. Maar als je het mij vraagt, tot in de derde hemel aan toe. Kan trouwens niet missen, want het koninkrijk van Christus zou gebouwd worden eerst in de hemel en daarna alzo ook op de aarde. En dan heb je dus alles gehad. Hemel der hemelen, de derde hemel, de twee geschapen hemelen en daarna de aarde. Uw goede tierenheid is groter dan de hemelen en uw waarheid. Goede tierenheid en waarheid weer in één adem genoemd. Tot aan de bovenste wolken, wat natuurlijk hetzelfde betekent als tot aan de hemel. Zover het maar kan. En dan opnieuw, verhef u boven de hemelen, o God, uw eer zij over de ganse aarde. Maar het komt gewoon overeen met uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. En dat zal in die dagen daadwerkelijk vervuld worden. Vanaf het einde van de 70ste week, beginnend met de verschijning van de Heer op de Olijfberg en eindigend min of meer met dat hij zal zitten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem, waarbij alle volken hem onderworpen zullen zijn. En daarna moet ik voor de volledigheid er nog op wijzen dat wij deze, een deel van deze woorden ook terugvinden in Psalm 108. Want de laatste drie versen van Psalm 57 zijn identiek aan Psalm 108, vers 4 tot en met 6. Ik heb u dat wel eens vaker verteld. De componist, dan wel de dichter, maakt iets en bewaart het in zijn koffer. Dat heet zo, de trunk. Dat is jargon. Bewaart het in zijn koffer als hij weer iets moet schrijven. En dan zoekt hij in zijn koffer of hij misschien al wat heeft of gebruiken kan of weer gebruiken kan. Dat deden die jongens ook, Ira Gershwin. George en Ira Gershwin en hoe heette die andere, Irving Berlin enzovoorts. En hoe heette die namen willen we zo gauw niet in binnen schieten van de grote componisten en tekstschrijvers uit de 20e eeuw. Maar dat heette zo, de trunk. En dan kwam er weer zo van, hè? Nou ja, in de geestelijke muziek komt dat ook voor, ja. Maar dat zijn dezelfde versen, Psalm 108, vers 3... Waak op, gij luid en harp, ik zal in de dageraad opwaken. Maar het is hetzelfde, ik zal de dageraad opwaken. Zoals de haan kraait, maar de vogeltjes gewoonlijk zingen als de dag aanbreekt. Ik zal u loven onder de volken, o Heere, ik zal u psalm zingen onder de natie. Want uw goede tierenheid is groot tot boven de hemelen. Uw waarheid tot aan de bovenste wolken. Verhef u, o God, boven de hemelen en uw eer over de ganse aarde. En dan staat erbij, opdat uw beminden bevrijd worden, geef heil door uw rechterhand en verhoor ons. En zo kom je naadloos in een andere psalm terecht. Maar het gaat uiteraard over precies hetzelfde. De samenvatting is deze, men zou zijn toevlucht nemen tot de Heer, een beroep doen op de genade Gods, zijn vertrouwen stellen op God en hij zou ons redden, uitredden. In alle gevallen waarop het van toepassing is, betekent het meteen dat degene die aan die redding deel krijgen, ingeschakeld wordt in het werk des Heren en wordt de waarheid toebetrouwd. En zij hebben de opdracht om de Heer te loven, namelijk zijn lof, zijn heil, te verkondigen, waar dan ook. Wij zullen de Heer danken. Dank u wel, Vader in de hemel, dat u ons de gelegenheid gaf om ook vanavond weer hier bij elkaar te zijn rondom deze oude woorden. Maar we danken u dat we steeds opnieuw mogen vaststellen dat ze nog steeds actueel zijn. En dat ze universele waarheid bevatten, waaraan ook wij als gelovigen deel hebben gekregen. Wij danken u dat u ons gerechtvaardigd hebt, niet op basis van onze werken, maar uit uw genade en op grond van geloof. En we danken u daarom dat die genade ook voor ons bereikbaar was, omdat we die van u mochten ontvingen, om niet. En dat u ons gerechtvaardigd hebt uit uw genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Wij danken u ook dat we dezezelfde boodschap, deze waarheid, zonder enige terughoudendheid mogen prediken, overal in heel de wereld, aan alle mensen, aan alom. Omdat uw woord, uw evangelie, kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. En we danken u dat we mogen weten dat waar wij onze eigen hoogmoed laten varen en onze knieën buigen voor u die gesproken hebt, dat we dan deel krijgen aan uw genadegift, namelijk het eeuwige leven. Wij danken u dat we dat leven ook mogen leven. En onze harten als uw kinderen en uw dienstknechten mogen vullen met uw woord, dat ons gemoed, ons denken zou veranderen, dat ons zou doen proeven welke uw goede en welbehagelijke wil is, en dat ons bovendien ook zou brengen naar onze aanstelling tot zonen, want daartoe toch hebt u ons geroepen. Wij zijn u dan ook dankbaar dat we mogen uitzien naar de vervulling van deze dingen waarover wij ook vanavond mochten lezen. De vervulling van uw beloften omtrent een koninkrijk dat uit de hemel zal nederdalen en zal gevestigd worden op aarde en in het bijzonder in Jeruzalem. Dat eenmaal die vervallen hut, die troon van David hersteld zal worden, en dat alsnog uw duizenden jaren oude beloften in vervulling zullen gaan. niet door ons toedoen, niet op grond van onze werken, maar uitsluitend uit uw kracht en genade. Uit uw beloften die in Christus Jezus ja en amen zijn, waaruit ook wij vandaag en morgen mogen leven. Wij mogen ons dan uitstrekken naar die levende hoop, naar die verwachting van heerlijkheid die u ook aan ons beloofd hebt. En wij dragen onszelf daarom ook aan u op. Wees u ons nabij, met uw waarheid, met uw genade, om Christus wil. Amen.